Gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen woensdag, 23 maart, is overleden broeder E. Beket op de leeftijd van 92 jaar. De begrafenis zal aanstaande dinsdag 29 maart plaatsvinden om 1 uur vanuit de Lucaskapel te Nieuw-Rijsenburg. Aansluitend is er ook gelegenheid tot condoliance. Laten we in verband met het overlijden van broeder Beket zingen Psalm 49, het zesde vers. 49, vers 6. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 40, de versen 3 en 4. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. En vers 4, brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis, nog eer. 40, de versen 3 en 4. Gemeente, wij willen eerst belijdenis doen van ons geloof en dat doen wij met artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 21 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar het gaat over de voldoening van Christus, onze enige hoge priester, en dat voor ons. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 39, het zesde vers, ik ben verstomd. En zal mijn mond voortaan niet open doen, wijl gij het deed. Psalm 39, vers 6, na de geloofsbelijdenis. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige hoge priester is met ede, naar de ordening van Melchizedek. En zichzelf in onze naam voor zijn vader gesteld heeft, om zijn toorn te stillen met volle genoegdoening, zichzelf opofferende aan het hout des kruises en vergietende zijn dierbaar bloed tot reiniging onzer zonden, gelijk de profeten hadden voorzegd. Want er is geschreven dat de straf die ons de vrede aanbrengt, op de Zonen Gods was, en dat door zijn striemen ons genezing is geworden. Hij is ter slachting geleid, als een lam met de misdadigen gerekend, en als een kwaaddoener veroordeeld door Pontius Pilatus, hoewel hij hem onschuldig verklaard had. Zo heeft hij dan wedergegeven wat hij niet geroofd had, en heeft geleden hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, en dat zowel in zijn lichaam als in zijn ziel, gevoelende de schrikkelijke straf die onze zonden verdiend hadden, zodat zijn zweet werd gelijk droppelen bloeds op de aarde aflopende. Hij heeft geroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En heeft zulks alles geleden tot vergeving onzer zonden. Daarom zeggen wij wel terecht met Paulus, dat wij niet anders weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Wij achten alle dingen voor drek, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus onze Heere. Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden, en hebben niet van noden enig ander middel te zoeken of uit te denken om ons met God te verzoenen dan alleen deze enige offerande eenmaal geschied, door welke de gelovigen in eeuwigheid volmaakt worden. Dit is ook de oorzaak waarom hij door de engel Gods genaamd is Jezus, dat is zaligmaker, overmits hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vindt u in Handelingen 2. We beginnen daar te lezen bij vers 14 en we lezen door tot en met 23. Maar vooraf wil ik toch ook een ander gedeelte lezen wat ik niet aanvankelijk had opgegeven. Dat is enkele bladzijden daarvoor, juist het evangelie van Johannes, hoofdstuk 19. We willen eerst lezen Johannes 19 en wij lezen bij vers 17 en we lezen door tot vers 30. Johannes 19, te beginnen bij vers 17 willen we eerst lezen. En de Heer Jezus, dragende zijn kruis, ging uit naar de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, welk in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten. En met hem twee anderen, aan elke zijde één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruist werd, was nabij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters dan der Joden zeiden tot Pilatus: schrijf niet de koning der Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning der Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten vier delen, voor elk krijgsknecht een deel en de rok. De rok nu was zonder naad, van bovenaf geheel geweven. Zij dan zeiden tot elkander: laat ons die niet scheuren, maar laat ons daarover loten, wiens die zijn zou, opdat de schrift vervuld worden die zegt: ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld. En over mijn kleding hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de krijgsknechten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en zijn moederzuster, Maria Clopas' vrouw en Maria Magdalena. Jezus nu ziende zijn moeder en de discipel die hij lief had daarbij staande, zeide tot zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. Daarna zeide hij tot de discipel: zie uw moeder. En van die uren aan nam haar de discipel in zijn huis. En hierna Jezus, wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Er stond dan een vat vol edik, en ze vulden een spons met edik, en omlegden ze met hyssop, en brachten ze aan zijn mond. Toen Jezus dan de edik genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Tot zover uit Johannes 19. Dan gaan we nu naar Handelingen 2, te beginnen bij vers 14. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan, want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde ure van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God: ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En uw jongelingen zullen gezichten zien. En uw ouden zullen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. En zij zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking wordt gevormd door deze laatste twee versen. Handelingen 2, de versen 22 en 23. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood. Tot zover. Gemeente, in ons gebed willen wij denken aan zuster Beket na het overlijden van haar man enkele dagen geleden. En we willen ook dankzegging doen dat de kleine Naomi van der Sluis weer thuis mag zijn, want ze is namelijk deze week een dag en een nacht in het ziekenhuis geweest, omdat er een infectie bij haar geconstateerd werd. Maar ze mag het nu weer goed maken en daar zijn we de Heere dankbaar voor. Zullen we samen bidden en danken. O Heere, zo zijn wij bij elkaar in uw huis op de Goede Vrijdag. Heere, wij noemen het Goede Vrijdag, omdat dit een dag is waarop de schuld van uw kerk betaald werd. Een dag waarop de weg tot het Vaderhuis geopend werd. Het is de dag waarop de dood overwonnen werd en Satan definitief verslagen werd. Het is de dag waarop de zonde betaald werd. Het is de betaaldag van de kerk. En daarom is het een goede vrijdag. En Heere, het was voor u een dag van bitter lijden. Maar het was ook voor u een goede vrijdag. Omdat u door liefde voortgedreven werd en door liefde hebt u uzelf willen geven voor uw bruidskerk. U wilde haar verlossen. Uw liefde was zo groot dat u uit de hemel wilde neerdalen, mens wilde worden, dat u de schuld op u wilde nemen. U wilde alzo alle gerechtigheid vervullen. En u wilde bij Jeruzalem gedood worden. U moest deze weg gaan. En u was bereid te gaan. Opdat uw kerk alle mogelijke vertroosting mag putten uit uw bitter lijden. En dat mensen die ontdekt zijn aan hun schuld en zonden, dat zij mogen mediteren over de wonden van Christus. En dat zij daar door vertroost en bemoedigd mogen worden. Heere God, wij verstaan het niet. Wij zijn als kleine kinderen onnozel. En we weten niet wat u hebt doorgemaakt. Wij weten dat u de straf hebt gedragen. En die straf, dat was de eeuwige nacht, de buitenste duisternis. En al begrijpen wij de eeuwigheid niet. En al begrijpen wij niet wat het betekent om te lijden in de buitenste duisternis. Toch hebt u dat gedaan, Heere. Het werd donker over Golgotha en over heel deze wereld. En dat 3 uren lang. En dat midden op de middag. Het was het teken dat uw zoon de buitenste duisternis inging. O Heere, wie zal dit kunnen begrijpen? Wie kan uw liefde begrijpen, Heere Jezus? O vergeef ons dat wij zo vaak klein van u denken. Vergeef ons dat wij zo vaak u verdenken van ontrouw. En dat wij maar denken dat u niet een waarmaker bent van uw woord. En dat u niet het gebed van de arme en de verdrukte hoort. Vergeef ons dat wij zo gemakkelijk aan u voorbij leven. En er nauwelijks of niet erg in hebben. O Heere, vergeef ons dat de mens en wij rustig kunnen doorleven zonder gemeenschap met u. Terwijl u centraal moet staan in ons leven. Terwijl u een naam boven alle naam in ons leven moet hebben. Dat ons leven Christus zou zijn. O Heere God, wil ons aanzien in genade. En wil ons vanavond zicht geven op dat lijden en sterven van de Heere Jezus. En wat dat betekent voor ons. En hoe wij daar persoonlijk mee te maken hebben. Heere God, verlicht uw dienaar met genade en wijsheid. Help ons om te luisteren. En wil ons nabij zijn. Laat het voor ons een goede vrijdag mogen zijn. Een dag waarin u zelf in ons midden bent. En laat uw bloed druppen vanaf de kansel in onze harten. En dat wij mogen zien dat u groot bent. Groot van barmhartigheid. Groot van goedertierenheid. En Heere, laten deze goedertierenheden des Heren, die getoond zijn op Goede Vrijdag, laten die ons tot bekering mogen leiden. Laat het ons aan u mogen verbinden. O Heere, geef zicht op onszelf. Wie wij zijn voor uw aangezicht. En wilt u nieuw leven verwekken. Geestelijk leven in ons midden. Als vrucht, Heere Jezus, van uw sterven. O, wil in ons midden zijn. Gedenk hen die thuis meeluisteren. Bedouw hen met uw zegen en genade. En Heere, wij willen denken ook nu aan zuster Beket. Nu haar geliefde man. Nog zo kort geleden nog maar enkele dagen geleden heen gegaan is. U weet hoe het moeilijk was de laatste weken en dagen. Heere, dank u voor al de kracht die u ook gaf aan zuster Beket. Heere, wij bidden u, wilt u haar vertroosten? Wilt u voor haar een rotssteen zijn om in te schuilen? En laat zij genade mogen ontvangen om te zien op de gekruisigde zaligmaker. En geef dat zij troost mag ontvangen aan de voet van het kruis. En dat zij daar mag zien op u, Heere Jezus, en op het eeuwige leven in u. Want wanneer uw kinderen sterven, dan is dat een doorgang tot het eeuwige leven, omdat u, Heere Jezus, gestorven bent. Vertroost haar, sterk haar in deze dagen. En wanneer dinsdag de rouwdienst mag plaatsvinden, wilt u dan ook in ons midden zijn, tot eer van uw grote naam. Heere, wij willen u ook danken dat Naomi van de Sluis door u bewaard is deze week. Toen er zorgen waren, toen hebt u uw ontferming gegeven. En dank u dat zij weer thuis mag zijn. En dat het nu weer een stuk beter met haar mag gaan. Heer, u bent goed. En laten deze jonge vader en moeder dat ook mogen zien. En dat zij met hun dochters zich mogen verblijden in uw trouw, in uw goedheid. O, laten hun harten mogen versmelten onder al uw goedheid. En wilt u hen ook leiden door uw woord en door uw Heilige Geest, dat ook deze broeder en zuster hun dochters mogen opvoeden in de vreze des Heren. Sterk Naomi verder en schenk haar uw kracht en nabijheid. Heere, wees ook nu in ons midden, breid uw koninkrijk uit over deze wereld. Gedenk de vervolgde christenen, waar ze ook samenkomen, bewaar en bescherm hen en breid het getal uit van hen die u liefhebben. Verheerlijk zo uw naam, Heere Jezus, en laat de vrucht van uw lijden en sterven overal op deze aarde gevoeld mogen worden. Amen. Gemeente, er is één collecte in deze dienst en die is voor de ondergrondse kerk. Zingen wij dan Psalm 69, de versen 1 en 4. 69, 1 en 4. Geliefde gemeente, we zijn zo gewoon op Goede Vrijdag te mediteren over het evangelie van het lijden, zoals beschreven door de vier evangelisten. En soms kunnen we verwijzen naar een tekst uit de profeten of uit de psalmen, waarin ook het lijden van de Heer Jezus beschreven staat. Maar vanavond willen wij het evangelie van Goede Vrijdag u voorhouden vanuit Handelingen 2. En waarom doen wij dat? Omdat we hier zien dat Petrus vol is met de Heilige Geest. En nu begrijpt Petrus ook goed waarom de Heer Jezus moest lijden en sterven. En nu spreekt hij als nooit tevoren over het lijden en sterven van Christus. Eerst hadden de discipelen dat niet zo duidelijk gezien. Maar nu mag Petrus het zien, samen met de andere discipelen. Omdat de geest van Christus op hen is uitgestort. En daarom willen wij nu luisteren naar zijn getuigenis. We mediteren dan over Petrus verkondigt Goede Vrijdag. En we letten ten eerste op de persoon van Petrus. Ten tweede het thema van zijn prediking. En ten derde de ernst van deze prediking. Petrus verkondigt Goede Vrijdag. We letten op de persoon van de prediker. Dat is Petrus. We letten op het thema van de prediking. En we zien ook de ernst van deze prediking. Gemeente, het is een heel bekend gedeelte. Handelingen 2. Jongens en meisjes, jullie weten ook wat er gebeurd is. Dat de Heilige Geest is uitgestort en dat in de opperzaal is een geluid te horen van een grote, geweldige wind. En er zijn vlammen vuurs op de hoofden van de discipelen. En ze beginnen te spreken in alle mogelijke talen van de grote daden van de Heere. En er zijn veel Joden samengekomen in Jeruzalem. En zij horen dat geluid van die wind en ze horen een hele commotie en spreken en ze vloeien toe, ze stromen aan om te horen en te zien wat er gebeurd is. Ze begrijpen het niet en dan neemt Petrus het woord. En wat is nou zo uniek aan de persoon van Petrus hier? Want we zien hoe bij hem het besef van het lijden en sterven van de Heer Jezus doorbreekt. We kunnen zeggen het wordt hier voor Petrus Goede Vrijdag. En daarom willen we uiteindelijk niet letten op Petrus. Maar door Petrus heen willen we letten op hoe de geest van Christus Goede Vrijdag en het lijden van de Heer Jezus komt te openbaren en verheerlijken in het leven van deze discipel. Petrus neemt het woord en hij preekt zoals hij nog nooit gepreekt heeft. Nu begrijpt hij het pas goed waarom de Heere Jezus in die vreselijke nacht gearresteerd moest worden. En nu ziet Petrus in hoe dom het was dat hij een zwaard pakte en maar sloeg tegen het hoofd van de knecht van de hoge priester aan. En nu zien de discipelen waarom de Heere Jezus gebonden, weggevoerd moest worden. En terwijl zij wisten dat hij alle macht had. Nu zagen de discipelen waarom hij verraden moest worden. Omdat de schrift vervuld moest worden. Nu zien de discipelen waarom de Heere Jezus in uiterste duisternis moest hangen aan het kruis. Nu begrijpen ze zijn kruiswoorden. En dat komt allemaal doordat de Heilige Geest in volheid op die discipelen is uitgestort. Nu begrijpen ze waarom hij geslagen moest worden, omdat zij het verdienden geslagen te worden. Zij hadden toch ontelbare malen tegen de Heere gezondigd. Zelfs in de nacht van zijn arrestatie waren ze allemaal weggevlucht. En het wordt nu allemaal zo duidelijk. Nu begrijpen ze waarom Johannes de Doper het hen al verkondigde. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En ze waren diep onder de indruk. En ze hebben toen ook de Heer Jezus gevolgd. En ze hebben alles verlaten. Maar ze begrepen er niets van. En nu begrijpen ze het wel. Het was een hele ontwikkeling bij Petrus. Wanneer is dat Petrus zich verzet tegen het lijden en sterven van de Heere Jezus? U weet toch wat Petrus gezegd heeft tot de Heere Jezus? Dit zal u geenszins geschieden. En in die nacht waarin hij overgeleverd werd, heeft Petrus nog woord gehouden. Want hij nam zijn zwaard en hij zou wat gaan doen. En zo heeft Petrus zich verzet. En toen kwam de verloochening. Daar in de raadzaal. En toen naar buiten bitter wenen. Petrus, hij begreep er helemaal niets van. Is dit mijn koning? Is dit mijn Messias? En terwijl Petrus ook alles verlaten had en Petrus de Heer Jezus gevolgd had, samen met de andere discipelen. O, hij had de Heer Jezus oprecht lief. En ze wisten dat hij de Messias was. Ze hadden dat beleden. En ze geloofden in hem. Maar ze hadden niet het zicht op het lijden en sterven van de Heere Jezus. Maar na de opstanding begon dat te veranderen. Want diezelfde avond van zijn opstanding stond de Heere Jezus in hun midden en hij blies op hen. En dan lezen we in het evangelie dat de Heere hun verstand geopend had. Zodat ze begrepen dat de schriften vervuld moesten worden. En toen begon het licht door te breken in hun harten. Maar nu, wanneer de Heilige Geest uitgegoten is op de Pinksterdag, nu zien ze het zonneklaar waarom de Heer Jezus moest lijden, waarom hij gekruisigd moet worden. En daar gaan ze nu van spreken. Nu preekt Petrus als nooit tevoren. Ja, hij preekt zo diep en zo hoog dat Petrus spreekt zelf zaken die hij zelf ook niet ten volle nog doorziet. Want hij citeert de profetieën van Joël. En Joël, de profeet, toen hij deze woorden uitsprak, wist hij ook niet precies wat het nou allemaal concreet zou inhouden. Ze zagen de contouren van wat er gebeuren zou. Maar om het concreet in te vullen, de profeten hebben ook begeerd in te zien in deze dingen. En nou is Petrus ook profeet geworden. En hij begeert ook in te zien in wat er precies gaat gebeuren wanneer Petrus preekt over wonderen in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. Maar Petrus is hier vol met Gods geest en hij spreekt zoals de geest hem geeft te spreken. De Heilige Geest laat Petrus verstaan waarom het Goede Vrijdag moest worden. En dat is heel Bijbels. Gemeente, wij hebben dezelfde Heilige Geest nodig. Wij kunnen ook zoveel weten van de Heer Jezus. En wij kunnen ook nog oprecht de Heer Jezus lief hebben. We kunnen oprecht in Hem geloven als de Messias. En het kan best zijn dat u graag naar de kerk komt. En het kan best zijn dat u ook alles voor de Heere over hebt. Maar dat u toch nog geen zicht hebt op Goede Vrijdag en Pasen. Dan kan het nog zo zijn dat u niet ziet dat de Heer Jezus moest lijden en sterven voor uw zonden. En dat dat het kardinale punt was. Het kan zijn dat de Geest ook u verder moet leiden, dat u ontdekt wordt aan het kwaad en het vuil in u. En dat het dan niet meer gaat om allerlei bijkomstige zaken. Of dat het dan niet gaat om steun in het leven. Dat het dan ook niet gaat om uw dienen van de Heere. Maar dat het gaat om dat ene. Dat Hij zijn volk zou zalig maken van hun zonden. En door het licht van Gods Geest gaat u het zien. Dat u zondaar bent. En dan gaan uw ogen daarvoor open. En dan gaat u zien dat het inderdaad Goede Vrijdag moest worden. Dan krijgt u zicht persoonlijk op dat lijden en sterven van de Heere Jezus. Dat wordt dan zo noodzakelijk voor u. En dan ziet u diepere dimensies in dat evangelie. Dat u al lief had. Maar nu ziet u de kern waar het om gaat door de verlichting van Gods Geest. En daartoe moeten we onszelf kennen als zondaar voor God. Zo werkt Gods Heilige Geest. En tegelijkertijd moet het zo zijn dat wij zicht ontvangen op deze heerlijke zaligmaker. En zien we wat Hij daar gedaan heeft op Golgotha. Alles daarvan was nodig om één zondaar te behouden. En dan gaat u het zien bij het licht van Gods Geest. Dat al dat lijden en al dat roepen en al dat strijden en die 3 uren in de buitenste duisternis. Dat was allemaal nodig om u te kunnen zalig maken. Dus dat er maar niet 1 druppel was van dat bloed dat genoeg zou zijn. Sommige mensen beweren dat 1 druppel van het bloed van de Heer Jezus genoeg zou zijn voor de zonde van heel de wereld. Dat is niet waar hoor. Dat slaat nergens op. Heel dat lijden was nodig voor 1 zondaar. Ga dan nog maar uw naam daarin vullen. En ga dan maar overdenken. Dit lijden en sterven van de Heer Jezus. En alles wat Hij doorgemaakt heeft voor u. En bid dan maar dat Gods Geest uw hart zal vullen. En dat u zicht mag krijgen. Op dat ene nodige. Dat de Heer Jezus ook uw borg en uw zaligmaker wordt. En dat u Hem juist leert nodig krijgen om uw schuldovernemende borg te zijn. Ziet u de Heer Jezus al als zaligmaker? Dat is de enige manier om Goede Vrijdag te vieren. Dat is de enige manier om werkelijk iets te beseffen van dat lijden van Christus. En dan vullen onze harten met liefde. En dan vallen wij neer voor deze zaligmaker. Dat licht brak door bij Petrus. Is dat licht al in uw leven doorgebroken? Dat u de Heer Jezus nodig hebt. Niet alleen voor een zegen over uw werk. Niet alleen voor allerlei zaken van bewaring in het leven. Maar dat u hem nodig hebt als uw schuld overnemende borg. Nou, zo was de persoon van deze prediker. Maar dan gaan we verder over het thema van de prediking. En we zien dan waar Petrus het over heeft. Het thema of de inhoud van zijn prediking. Dan spreekt Petrus over Jezus de Nazarener. Een man van God onder u betoond. Door krachten en wonderen en tekenen. Die God door hem gedaan heeft in het midden van u. Gelijk ook gij zelf weet. Kijk, nu moeten de eigen gedachten van Petrus wegvallen. De meningen die hij vroeger had, gaan opzij. Nu spreekt hij over Christus en over wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dat komt, ja, doordat Gods geest hem leidt. Zonder Gods geest had Petrus maar wat staan te brabbelen. En daarom is hij nu vol met de geest en spreekt hij over Jezus de Nazarener, een man van God. Dat is het thema van zijn prediking, Jezus de Nazarener. En deze Joden die samengestroomd zijn, ja, zij kennen Jezus de Nazarener wel. En Petrus wijst aan vanuit het Oude Testament dat wat er nu gebeurd is allemaal voorzegd is. Dat de Heer Jezus moest lijden en sterven. Dat de oud-testamentische beloften vervuld moesten worden. En dat het daarbij ging om de persoonlijke zaligheid van zondaren. En daarom spreekt Paulus over deze ene Petrus. Hij spreekt over deze ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij zalig moeten worden. En daarom gaat hij ook verder zeggen dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. En dit alles gaat om deze ene persoon, wiens naam verhoogd moet worden. Een naam boven alle naam. Opdat in zijn naam alle knie zal buigen. Jezus de Nazarener. De Joden wisten dat hij wonderen deed. De Heer Jezus had vaak gesproken over het Koninkrijk Gods dat nu gekomen was. De Heer Jezus had gezegd in Lucas 11, vers 20, als ik door de vinger Gods de duivelen uitwerp, dan is het Koninkrijk van God over u gekomen. Met andere woorden, hij verkondigde dat Koninkrijk. Door hem was dat koninkrijk gekomen en het volk stond versteld van de machtige wonderen die hij deed. Het zijn tekenen, daar spreekt Petrus over, tekenen van de goddelijke macht van de Heere Jezus. En daarmee laat Petrus zien dat nu de heilstijd gekomen is door Jezus de Nazarener. En nu is deze Messias gedood. Hij moest de lichamelijke dood sterven. Zo heeft hij geleden aan het kruis. Hij heeft geleden aan het kruis en daarmee was ook vervuld dat woord Nazarener. Nazarener is van het Hebreeuwse woord Natser. En natser, dat wil zeggen een twijgje, een tak, iets wat geen waarde heeft. En zo werd de Heere Jezus als iets wat geen waarde had. Hij had geen kleding meer, hij had niets meer, hij was geslagen. Er was aan hem geen schoonheid of iets dat in hem begeerlijk was. En zo is Christus op Golgotha tot niets gemaakt. Hij werd vernederd. En zo zonk hij weg in de drieurige duisternis. En daar was hij van God verlaten, uitgeworpen door het volk. Weggestoten boven de aarde. En de hemel was voor hem gesloten. Zo werd Christus op Golgotha tot niets gemaakt. Het kon niet dieper gaan. Hij heeft het allerdiepst geleden. En zo heeft hij de toren van God gedragen. Zo heeft hij de wijnpersbak van de toren Gods gedragen. Maar zo heeft God het geleid. God gaf zijn zoon. God gaf hem aan het kruis. Want God wilde dat zijn zoon zou sterven. Dit was immers het goddelijke plan. Dat Jezus de Nazarener zou komen hier op aarde. Dat hij door krachten en wonderen zou betonen. En dat hij door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven was. God wilde het. In de eeuwigheid was het al besloten tussen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, dat dit de weg zou zijn waarop een mensengeslacht dat nog geschapen moest worden en dat nog vallen moest, of vallen zou, dat volk dat de Heere zich uitverkoren had, uit vrije genade en liefde. Dat volk zou zalig worden. Daarvoor zou de drie-enige God zorg dragen. En daarom heeft de Zoon het op zich genomen om die straf te dragen. En zo zal het zijn wanneer Gods geest uw hart opent. Dan wordt het een wonder dat deze heerlijke, zalig maken, wilde sterven. Dan wordt het voor u onbegrijpelijk dat God de Vader zijn Zoon gegeven heeft. Want hij is om onze zonden overgegeven, omdat wij tegen hem overtreden hebben. Hij werd geslagen en Christus moest afdalen in de diepten van de hel. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen. Dat heeft hij gedaan. Al de ziekten die hij genas. Hoe kan het dat hij al die ziekten genas? Ziekte is toch een gevolg van de zonde. De Heer Jezus kon die genezen, want hij nam die ziekten op zich. En hij zou daar de straf, hij zou daar de betaling voor geven. Hij kon de gevolgen van de zonde wegnemen, omdat hij de zonde zelf zou wegnemen. En daarom heeft hij onze krankheden op zich genomen en onze smarten heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En hier zien we dan, gemeente, het wonder van de plaatsvervanging. God gaf zijn zoon in de plaats van zondaren. Zijn zoon werd gekruisigd. Opdat schuldige zondaren vrijgesproken mochten worden. Gemeente, dat zijn zaken die wij niet begrijpen. Alleen wanneer Gods geest uw hart ervoor opent en dat u zelf zondaar wordt, dan krijgt die zalig maken betekenis. Kent u dit werk van Gods geest in uw leven? Pas dan wordt het een wonder. En dat brengt ons dan, gemeente, om ook de ernst van deze prediking te zien. Want nu wordt Petrus heel persoonlijk. Hij spreekt deze mannen immers aan als Israëlitische mannen. En daarmee verwijst hij naar het verbond dat God met hen had opgericht. Dit waren Israëlitische mannen, zonen van Israël, verbondskinderen. En zij moeten nu horen wat God gedaan heeft door Jezus de Nazarener. En zij moeten beseffen dat Jezus inderdaad een man van God was. En zo heeft God voor de ogen van deze Joden de Heer Jezus geautoriseerd. God heeft laten zien door Petrus aan deze Joden dat Jezus de Messias was. Hij heeft toch tekenen en wonderen gedaan. Hij was toch de man van God. God heeft zijn werk goedgekeurd. En dan moeten deze Joodse mannen goed begrijpen. Want de Heer Jezus gaf de geest. En het gordijn voor het heilige der heiligen scheurde midden door van boven naar beneden. Nu konden mensen zomaar kijken in het heilige der heiligen. Er was een nieuwe, levende, verse weg geopend tot in de hemel. De tempel was afgedaan. Het offer was gebracht. De offers zijn nu overbodig geworden. En nu hoeft de hoge priester niet meer op de Yom Kippur, op de grote verzoendag in het heilige der heiligen te gaan om bloed te sprenkelen. Dat hoeft allemaal niet meer, want Christus heeft zijn bloed gestort. God heeft zijn werk goedgekeurd. Jezus, de man van God. Hij werd tot u gezonden. En u bent zelf getuige van de daden die hij deed. En zelfs het volk moest het zeggen dat niemand kan deze tekenen doen, tenzij God met hem is. En jullie Joodse mannen, jullie hebben zijn wonderen gezien. U weet dit. En nu hebt u hem overgegeven tot de dood door kruisiging. U hebt hem, uw Messias, genomen en gekruisigd. En zo worden deze Joodse mannen aangeklaagd. En het is een bittere, het is een verschrikkelijke, een schokkende aanklacht. En hier ligt de ernst van de prediking van Petrus. U zag al de wonderen. En u hebt hem overgegeven aan onrechtvaardige mensen. En deze onrechtvaardige mensen, waar Petrus het over heeft hier, dat waren de Romeinen, dat waren de heidenen, die waren onrein, die hadden geen gerechtigheid, die hoorden niet bij het volk van God, die hoorden niet bij het volk Israël. En u hebt Jezus, die door God geautoriseerd was, en die bewezen heeft de Zoon van God te zijn. U hebt hem gegeven aan onreine mensen. Romeinen, heidenen. En zij hebben hem gedood. Ja, want de Joden hebben deze Romeinen inderdaad daarvoor gebruikt. De priesters, de schriftgeleerden, de fariseeën, die hebben het volk aangeport om de Heer Jezus te laten kruisigen. Ze hebben het volk opgehitst. Toen kon het volk kiezen tussen Barabbas, een moordenaar, een schurk. Tussen die moordenaar en Jezus, kies maar Barabbas. En Jezus dan, laat hem gekruisigd worden. En Pilatus zegt, wat heeft hij dan gedaan? Kruisig hem. Ze antwoorden niet eens wat hij gedaan heeft. Kruisig hem. En dit hebben deze Joden gedaan. Ze worden aangewezen als onrechtvaardigen, schuldigen. En dit woord van Petrus moet hen verbreken en hen leiden tot bekering. Want daar is Petrus op uit. Want de geest van Christus in Petrus wil mensen tot bekering leiden. En nu op deze eerste Pinksterdag zullen mensen tot bekering gebracht worden. Ze zullen verbroken worden. Ze zullen hun schuld zien en schrikken en vragen, wat moeten wij doen? Deze mensen worden niet alleen aangeklaagd, maar ze worden gewezen op de mogelijkheid dat zij van deze verschrikkelijke aanklacht en van deze vreselijke schuld vrijgesproken kunnen worden. In de weg van bekering en het belijden van hun zonden. En dan is er vergeving, zelfs voor de zonde van het verwerpen en het uitleveren van hun Messias. En hier ligt nou de ernst van de prediking van Petrus. Hij wijst deze Joden aan als schuldig aan het overgeven van Jezus, de man van God, tot in de dood. Maar dan zegt Petrus daarbij, dit is allemaal gebeurd door de bepaalde raad en voorkennis van God. Maar nu is dit wel bijzonder, dat het wel waar is dat mensen Jezus gekruisigd hadden. Maar dit gebeurde toch allemaal onder Gods bewuste leiding. God heeft hier alles gearrangeerd. Het moest zo zijn. De Heere God wilde dat zijn zoon overgegeven zou worden in de dood. Want alleen de Heere Jezus Christus kon aan het recht van God voldoen. En hij alleen kon zondaren verlossen van hun schuld. Want hij is overgeleverd om onze zonden. En zijn bloed was de losprijs om ons van de eeuwige dood te verlossen. Zo had God het allemaal besloten. Daarom bestuurt de Heer hier alles. Het was zijn eeuwige raad van voor de grondlegging der wereld. God had dit al lang besloten, van eeuwigheid af. Ja, de mensen waren wel boos. Ze waren wel slecht. En ze hebben de Zoon van God wel uitgeworpen. Maar toch heeft hun boosheid en hun zonde niet het goddelijke plan omvergeworpen. Gods raad zal altijd bestaan. Maar toch hebben de mensen daarin hun schuld. Want zij hebben hem wel overgegeven om gekruisigd te worden. En deze Joden hebben wel hun Messias verworpen. Deze Joodse mannen hebben wel Christus overgegeven tot de kruisdood. En zo wordt hun schuld aangewezen. Maar gemeente, we kunnen nog verder denken als we over deze tekst mediteren. En dan zien we dat het niet alleen de Romeinen waren, de onrechtvaardige mensen die Heer Jezus gedood hebben. En het waren niet alleen de Farizeeën en de schriftgeleerden en de overpriesters. En het waren niet alleen de Joodse mannen, de Joden, die de Heer Jezus ter dood gebracht hebben. Maar we zien hier dat de Heer Jezus gedood is om de zonden van mensen. We kunnen rustig zeggen, het waren onze zonden die hem hier aan het kruishout geslagen hebben. En dan zien wij, gemeente, dat wanneer Petrus hier spreekt over onrechtvaardige mensen, dat wij daarbij horen. Hier wijst de Heilige Geest ons aan, u en mij, op deze Goede Vrijdag. En hier zegt de tekst ons dat wij, de Heer Jezus, door onze zonden aan het kruis geslagen hebben. De diepe aanklacht die Petrus hier laat horen is van toepassing op u en op jou en op mij. Wij staan schuldig aan het verwerpen van Christus. Wij horen tot deze onrechtvaardige mensen die Jezus niet wilden en die God niet wilden dienen. En zo zien we de ernst van de prediking van Petrus. Dat niet alleen de Heer Jezus om onze zonden is gekruisigd, maar dat wij hem gekruisigd hebben. Juist door ons afwijzen. Hebt u hem nooit afgewezen? Hebt u nooit zijn woord voorbij geleefd? Gemeente, we staan er allemaal schuldig aan. Want het zijn de Joden niet, Heere Jezus, die u gekruisigd hebben. Wij hebben dat gedaan. En zo worden wij aangewezen als daders. Wij staan schuldig aan de kruisiging van Christus. Dan kijken we niet meer naar de Joden. Maar dan ben ik het. En dan bent u het. Met onze onrechtvaardige handen hebben wij hem aan het kruis gehecht en gedood. Want onze zonden hebben hem daaraan genageld. En als ik dat zie, dan zie ik dat ik verloren moet gaan. Want ik heb mij vergrepen aan de Zoon van God. En misschien is het zo in uw leven dat u nooit echt om de Heer Jezus gegeven hebt. En dat u geen hart hebt dat naar hem uitgaat. Dat u eigenlijk hem totaal voorbij leeft. Dat u alleen maar een klein plekje in uw leven hebt gereserveerd voor de Heer en voor zijn dienst. En voor de rest leeft u voor uzelf. Dan bent u helemaal bezig hem te verwerpen. En gemeente, dat hebben we in feite allemaal gedaan. We hebben allemaal geroepen, weg met deze. Want wij wilden niet dat hij koning zou zijn over ons leven. En wanneer de geest van Pinksteren uw hart aangrijpt en laat zien dat u schuldig bent, ja, dan wordt het nood in uw leven. En dan moet u van die schuld af. Want het is onverdraaglijk. Het is met deze mensen ook zo. Ze roepen het uit, wat moeten wij doen? En zo gebeurt het ook bij een zondaar die ontdekt is, die getroffen is door een pijl van Gods Heilige Geest. Dan roept u ook uit, wat moet ik doen? Ik ben de zondaar. Hoe kom ik van mijn schuld af? Ik kan wel redeneren, maar dat helpt niet. Ik heb nodig dat God ingrijpt in mijn leven door zijn Heilige Geest. Gemeente, dit alles geldt ook voor ons. Wij zijn ook Israëlitische mensen. Al zijn wij van nature geen Joden. We zijn Nederlanders. Maar wij zijn verbondskinderen. Dat waren deze Israëlieten. En dat is het punt. Verbondskinderen. En wij staan ook schuldig. Want hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. Ziet u uw schuld op Goede Vrijdag. En die schuld is zo hoog. Die schuld is zo groot. Hoe wordt die schuld verzoend? Van het uitwerpen van de Zoon van God. Hoe wordt die schuld verzoend? Dan letten we nog even op de bepaalde raad en voorkennis van God. Want God wilde deze kruisiging van zijn Zoon, zodat hij juist door zijn kruisdood de volkomen betaling kon zijn voor de zonden van schuldige mensen. God was de wereld met zichzelf verzoenende in zijn Zoon. En zo zien we hier niet alleen het wonder van de verzoening, maar we zien hier ook de aanklacht die er ligt tegen elk mens, tegen elk kind van God. De aanklacht dat wij hem uitgeworpen hebben. Die aanklacht wordt weggenomen door de kruisdood van Christus. De schuld van het uitwerpen van Christus wordt gelegd op de Heere Jezus. Dat is het wonder. Hoe is het nou in uw leven? Leeft u nog onbekeerd voort? Blijft u misschien u volharden in uw verzet tegen God? Weet dat zolang u blijft verzetten, dan bent u schuldig aan het bloed van Christus. Of is het zo dat u in uw hart geen overweldigende liefde kent tot hem? En is het zo in uw leven dat u niet kunt zeggen dat u dagelijks met Christus leeft en dat hij alles voor u geworden is en dat u naar hem verlangt en dat hij vooreerst het belangrijkste voor u is? Als dat er niet zo is, dan leeft u voorbij aan de Heere Jezus. Al ziet u helemaal geen vijandschap in u. Nee, u wilt de Heere Jezus helemaal niet haten. U wilt hem helemaal niet uitwerpen. Maar zolang u hem voorbij leeft en zolang hij niet centraal in uw leven staat, dan bent u wel bezig hem te verwerpen. Dan hoort u bij die schreeuwende menigte op Goede Vrijdag weg met hem. En wanneer u gevraagd wordt, wat heeft de Heere Jezus ooit u voor kwaad gedaan? Dan kunt u daar niets op zeggen. Maar dan moet u, dan zegt u toch, door onze daden, door onze levenshouding, weg met hem. Maar er zijn er ook die door het geloof hun zaligheid in Christus zoeken. En van hem verlossing verwachten. U kent de verzoening die er ligt in de Heere Jezus. De aanklacht is van u afgenomen. Maar besef wel dat het vrije genade was. God heeft het geloof in u gewerkt. Maar besef wel dat als de Heer u had laten lopen op uw eigen gekozen wegen, dan had u heel uw leven lang blijven roepen, weg met deze. Maar dit is het wonder dat God gedacht heeft aan uw zaligheid. Het was naar zijn voorkennis en raad dat God naar u omzag. Dat in dat gebeuren van Goede Vrijdag de Heer ook u op het oog had. Hij heeft zich op een radicale wijze voor u overgegeven, omdat u radicaal vastzat in de zonde. U lag dood in de zonden en de misdaden. En vergeet nooit dan wat de Heer Jezus voor u gedaan heeft. Dat hij de beker van het lijden moest drinken tot de laatste druppel toe. Hij moest radicaal tot op de wortel uw zonde uitrukken en daarvoor betalen. En het heeft hem alles gekost om u in de zaligheid te brengen. En daarom, gemeente, wanneer wij hem voorbij leven, dan zijn we dubbel schuldig. Schuldig vanwege onze zonden en schuldig vanwege het uitwerpen en verwerpen van Christus. En zie dan toch die grote liefde Gods. Deze zaligmaker heeft alles gedaan om zondaren te behouden. O, buig voor hem, gelooft in hem, bekeert u tot hem, zoek hem en leef, dan dat wonder van de verzoening dat wordt bezongen. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Amen. Zullen we dat zingen, Psalm 85, het eerste vers. Zullen wij danken en bidden. Heere, zo willen wij u danken en u aanbidden voor dat grote wonder wat u verricht hebt. Dat u gekomen bent, uzelf hebt gegeven en dat u de diepste smarten hebt doorstaan. En dat u daarmee verzoening hebt bewerkt, maar dat u ook de aanklacht die er lag tegen uw volk, vanwege het verwerpen van de Heer Jezus, dat u die aanklacht ook verzoend hebt. En die aanklacht weggenomen, de schuld uws volks hebt gij uit uw boek weggedaan, ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Ook dat is het wonder van de plaatsvervanging, wat u verdiend hebt, Heer Jezus. U zij daarvoor de lof en de eer en de aanbidding. O, leer ons in u te geloven. Leer ons met u te leven. Neem ons bij de hand. Vul onze harten met een besef wat er van ons geworden is door onze zonden. En leer ons onszelf kennen. En doe ons u kennen. Heere, wees de naprediker van dit woord. Heb dank voor wat u gaf. Gedenk ons verder. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 79, het vierde vers. Thank you. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.